Ik heb niet het idee dat er nooit een vrouwelijke Formule 1 wedstrijdleider zal zijn. Het doet me wel een beetje pijn om te weten dat ze mij niet vervangen hebben met een andere vrouw. Terwijl ik er wel 4, 5 ken die het zo zouden kunnen.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Claire Dubbelman vertelt alles over haar vertrek bij de FIA en over haar nieuwe avontuur in Saoedi-Arabië. Plus ze vertelt of de kritiek op het huidige Formule 1 reglement terecht is. Dat en meer hoor je in deze aflevering.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Gerard Bos en een speciale gast, Claire Dubbelman. Welkom, leuk dat je er bent.
Fijn om er te zijn.
Zometeen hoor je alles over de kritiek op het huidige Formule 1 reglement wel terecht is, maar eerst eventjes Claire. Jij bent, tot vorig jaar was je nog assistent wedstrijdleider bij de FIA in de Formule 1. Je bent overgestapt naar de Autosportbond in Saoedi-Arabië. En je zat in het koud een paar maandjes en de raketten vlogen om je oren. Althans, als we de westerse media mogen geloven.
Ja, dankjewel ten eerste. Ik was trouwens plaatsvervangend wedstrijdleider, assistent.
Sorry.
Dat is natuurlijk wel een verschil.
Ja.
Ik heb inderdaad die overstap gemaakt. Ik heb in oktober vorig jaar mijn baan opgezegd. Ik ben in december weggegaan.
Ja.
En ik ben in januari in Saoedi-Arabië begonnen. Dat is natuurlijk wat onrustiger dan iedereen gehoopt had. Maar vooralsnog gaat het goed en ik kijk ernaar uit om morgen weer terug te gaan.
Ja, snap ik. Er waren natuurlijk 2 Grand Prix die in april op de kalender stonden. Die zijn natuurlijk logische wijze eraf gehaald. Gerard, toen jij in Melbourne was begin dit jaar, had je toen al door van dat zou wel eens spannend kunnen worden op de kalender?
Nou, precies zoals je zegt. Het zou wel spannend kunnen worden. Alleen toen was er wel echt het idee dat Bahrein niet door zou gaan. Want dat was toen al, is maar een klein landje, ligt relatief dichtbij Iran natuurlijk en werd ook aangevallen. Maar over Saoedi-Arabië, wat dan ook een week later was. En dan waren de meningen toch wel wat meer over verdeeld hoor. Want je hoort dan ook, als mensen op de kaart kijken en ze zien waar Jeddah ligt. Dat ligt natuurlijk aan de andere kant van Saoedi-Arabië, zo noem ik het maar even, ten opzichte van Iran. En om een voorbeeld te geven, de afstand tussen Jeddah en Teheran is groter dan tussen Amsterdam en Kiev. En hier zijn we ook niet meteen bang vanwege de Oekraïne-oorlog.
Ja, dat zit ook wel een beetje in perspectief.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het vooral een praktisch besluit was om niet in Jeddah te gaan racen. En niet zozeer omdat het onveilig zou zijn. Maar ja, dat weet Claire natuurlijk beter dan ik.
Wil ik me eerst even aansluiten bij wat je zei. Mensen vergissen zich vaak in de grootte van Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië is 60 keer zo groot als Duitsland.
Ja,
dat is echt wel een dingetje. Als ik van Riyadh naar Jeddah zou willen rijden, dan kost me dat 10 uur.
Ja.
Dus dat is, die afstanden zijn inderdaad echt enorm. Of in ieder geval veel groter dan dat mensen vaak denken hier. Om heerlijk te zijn, dat soort beslissingen die worden altijd genomen tussen zeg maar, de contractafdeling van Formule 1 en wie er dan ook de promotor van dat evenement is. Nou, in dit geval is de promotor van het evenement het Saoedische ministerie van Sport.
Ja.
En ik werk voor een onderdeel van het ministerie van Sport. Dus ja. Wat dat betreft was ik niet direct bij die discussie betrokken. Wat ik natuurlijk vanuit mijn eigen verleden altijd meegemaakt heb, is dat je dat soort beslissingen altijd in het algemeen belang maakt. Dat je bijvoorbeeld het afzeggen van Imola destijds, waar natuurlijk veel die overstromingen was.
Ja.
Daar was
ja.
natuurlijk, toen we met de Grand Prix kwamen, begon eigenlijk het water een beetje weg te zakken. Dus er waren een hoop mensen die zeggen van ja, waarom laat je het dan toch niet doorgaan? Maar wat mensen vaak zich niet beseffen is wat je als Formule 1 evenement voor druk legt bij overheden en services zoals politie, brandweer, ambulances.
Ja.
De organisatie van een Formule 1 race die legt gewoon heel zwaar beslag op de, wat wij dan zeggen, de emergency services van een land. En dat was destijds voor Imola ook een overweging, zeg maar, dat nog steeds in die regio een heleboel aan de hand was. En dat we niet al die hulptroepen weg wilden halen van de gebieden waar ze nodig waren.
Ja.
Nogmaals, ik zeg niet dat hier in Saudi zo aan de hand was. Maar ik wilde alleen even uitleggen dat het een hele brede discussie is, zeg maar, waar niet alleen auto's om de baan heen gaan, maar eigenlijk het hele land op een bepaalde manier bij betrokken is. Ja. En het is met name tussen Formule 1 en in dit geval het Saoedi ministerie van Sport om die afweging te maken.
Ja,
precies. Ja, en wat zou jouw rol geweest zijn, stel die Grand Prix was wel doorgegaan? Dan had je natuurlijk best wel, nou,
Ja, nou, dat, maar die, weet je, die samenwerking die is er altijd. Hè? Ik bedoel, ja. Ik kan me voorstellen dat Robert van Overdijk hier in Nederland, die voor de Nederlandse Grand Prix de promotor is, of Jan Lammers, die natuurlijk sportief, die zijn ook eigenlijk het hele jaar met de Grand Prix bezig. Het is natuurlijk voor de buitenwereld, met name die ene week dat Formule 1 in Nederland is zichtbaar, maar dat is voor mij hetzelfde. We zijn het hele jaar met Formule 1 bezig.
Ja.
Het is natuurlijk het highlight, zeg maar, als de Grand Prix zelf komt. Maar ik was wel volop bezig met mijn oude FIA-collega's om dat allemaal op te tuigen.
Ja,
dus,
ja.
Dus ja, dat blijft een soort dialoog. En natuurlijk, als zoiets afgezegd wordt, dan gaan er een aantal dingen op de lange termijn. Of in ieder geval, hij is afgezegd voor april natuurlijk. Dan gaan er een aantal dingen op een langere termijn. En andere dingen die komen weer heel dichtbij. Dus het blijft een beetje een spel. Het gooit een beetje roet in het eten op een bepaalde manier natuurlijk. Maar het is niet alsof ik vandaag opeens niks te doen heb omdat de Grand Prix precies. Er niet is.
En daar komen we zo meteen nog uitgebreid op terug natuurlijk.
Maar was je dan ook niet verbaasd dat het niet doorging? Of zag jij dat ook wel aankomen, zeg maar?
Nou, je weet gewoon als dit soort dingen gebeuren dat een risico is.
Ja, precies.
Misschien ben ik de verkeerde persoon om te vragen, want ik schrik niet zoveel meer van dingen nadat ik 5 jaar Formule 1 wedstrijdleiding gedaan heb. Dus je moet eigenlijk overal op voorbereid zijn. En of dat nou dit is of iets anders, dat maakt voor mij niet zoveel verschil.
Nee. Even naar de huidige Formule 1. Mis je het een beetje? Vooral nu er zoveel speelt. Zeg je van, even lekker om de ding. Juist niet.
Nee. Weet je, natuurlijk zijn er wel dingen die ik mis. Er zijn een hoop collega's die voor mij als familie zijn. Dus ik vind het, bijvoorbeeld in Australië. Ik heb een hoop vrienden uit Australië. Ja. Gewoon vanwege de industrie. En dat was altijd de eerste race van het seizoen. Plus het feit dat ik daar een gelegenheid had om al die vrienden te zien die ik in de afgelopen 20 jaar heb leren kennen. Dus natuurlijk doet dat wel een beetje pijn als je er dan niet bij bent, zeg maar. Maar wat dat betreft kan ik ook wel een stapje naar achter doen en denk van ja, weet je, ik kan ook op vakantie naar Australië als ik wil. Dus ook. Als ik die mensen wil zien, dan zie ik ze wel, weet je. Dus dat, natuurlijk zitten er wel een paar momenten tussen waarvan je denkt, oh jammer, ik had er graag bij willen zijn. Maar als ik dan inderdaad even een stapje terugneem en denk van nou, wat heb ik hier, welke keuze heb ik gemaakt, dan sta ik daar nog steeds 100% achter.
Nou, dat is alleen maar fijn natuurlijk.
Maar voor Formule 1 op zichzelf was het ook wel gek hoor, andersom, zeg maar.
Ja.
Wat dat ik er niet bij was?
Ja, omdat
toch op, joh.
Niet dat iedereen in de paddock nou van zijn stoel viel. Ja. Maar ik bedoel, mensen kennen jou natuurlijk wel. Zeker vanwege de zichtbaarheid de afgelopen jaren, ook in de media, op social media. Dus je was wel iemand waarvan mensen het gezicht weten, de naam weten, de functie weten. Dus ja, dus dat hoef jij niet te zeggen. Maar waren mensen natuurlijk wel heel erg gefascineerd door jouw rol. En geïnspireerd ook door jouw rol. En ja, ineens is Claire Dubbelman dan uit de Formule 1. Dat is toch een beetje wennen even voor iedereen hoor.
Ja, nou, ten eerste dank voor alle lieve woorden. Ik waardeer het enorm. Ik zie dat zelf niet zo. Ik was ook echt redelijk onder de indruk van het feit dat het zo nieuwswaardig ontwikkeling was, dat veel Nederlandse media in ieder geval er veel aandacht aan besteed hebben toen ik mijn baan opzegde vorig jaar. Dus daar ben ik zelf niet zo mee bezig. Ik heb natuurlijk inderdaad wel een hoop media dingen gedaan in de afgelopen aantal jaren, omdat ik die zichtbaarheid voor dit soort functies en voor vrouwen in een leidende rol wilde verbeteren. Daar heb ik me altijd voor ingezet. En dat doe ik op mijn eigen manier nog steeds. Nu ook dat ik niet bij Formule 1 zit. Maar nogmaals, voor mij is Formule 1 nog steeds een dagelijkse realiteit. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die dagelijks in het paddock zijn, zeggen van, oh, waar is ze nou? Maar ik ben nog steeds elke dag met Formule 1 bezig. Niet alleen de Grand Prix, maar ik ben ook verantwoordelijk voor de homologatie van Qiddiya, het nieuwe circuit, wat in de buurt van Riyadh aangelegd wordt. En mijn taak daarvan is dus dat die baan de juiste safety standards en de juiste homologatie krijgt om over 2 jaar daar Formule 1 te kunnen organiseren. Niet alleen Formule 1, maar ook MotoGP.
Ja.
Wat voor mij natuurlijk ook echt een enorm nieuw avontuur is. Dus wat dat betreft is Formule 1 nog steeds. Weet je, die homologatie, dat is met al mijn oude FIA-collega's, dat is met al mijn oude vrienden van Formule 1 management. Dus die spreek ik woensdag weer. Dus dat, ja, grappig. Nogmaals, ik kan me voorstellen dat mensen die in het paddock lopen misschien mijn gezicht niet zien.
Ja.
Maar ik ben nog steeds, ik voel nog steeds dat ik onderdeel ben van Formule 1. Op mijn manier.
Je kondigde op een gegeven moment eind vorig jaar aan. Ik ga weg bij de FIA. Ik ga deze overstap maken naar Saudi-Arabië. Heel veel mensen dachten, maar Claire, je was bijna wedstrijdleider. Waarom? Je bent er bijna. Maar dat zit natuurlijk anders in elkaar.
Nou ja, weet je, één, voor mijn gevoel was ik al wedstrijdleider. Dat is ook een groot, zoals in het Engels zeggen, testament to, to Rui, die nu de Formule 1 wedstrijdleider is.
Ja.
Fantastische vent. En die heeft mij altijd als gelijkwaardig behandeld. Ook mijn input, zeg maar. Wat je eerder zei, ik was inderdaad assistent eerder toen Niels er nog was. Ik ben daar super dankbaar voor. Niels is degene die me die plek gegeven heeft. En op een gegeven moment werd dat dus veranderd voor Rui. En Rui heeft mij echt altijd als volwaardige teamgenoot behandeld.
Ja.
En mijn input was daar net zo belangrijk als die van hem. Dus in mijn hoofd heb ik dat al gehaald. En dan kan ik natuurlijk nog wel 5 jaar, 10 jaar... 3 jaar, however lang.
Wachten tot Rui eindelijk weggaat.
Ja, totdat Rui de loterij wint en denkt, oh, ik hoef niet meer te werken. In het gunstige geval natuurlijk. Maar,
want Rui zei ook natuurlijk tegen jou, nou, ik zit hier lekker, ik blijf hier nog even.
Ja, nou, dus, weet je, dus volgens mij ook, Rui is nog steeds een goede vriend van mij. Dat is een van die mensen die ik als familie beschouw.
Ja.
En dit is Rui zijn levensdroom geweest altijd. En dat is het voor mij nooit geweest. Laten we daar ook eerlijk over zijn.
Okay, ja.
Ik heb altijd een bijdrage willen leveren aan de sport. Ik heb altijd het beste uit mezelf willen halen. In mijn optiek heb ik dat gedaan. Nogmaals, als Rui morgen de loterij wint, dan mogen ze me bellen. Dan neem ik graag de telefoon op, kunnen we het er nog een keer over hebben.
Oké, de deur is nog niet helemaal dicht. Ik hoor.
Maar nogmaals, die via collega's zijn nog steeds collega's van mij, nu in een andere dimensie.
Ja.
Dus ik heb een goede relatie met ze. Ik heb ook daarom mijn allerbeste effort gemaakt om daar op de juiste manier weg te gaan. Ik heb voor mezelf alles eruit gehaald wat erin zat. Ik vond echt dat ik op het niveau zat dat ik het had kunnen doen als het me gevraagd werd.
Ja.
En of het me nou nu gevraagd wordt of over 10 jaar. Nou ja, ik denk niet dat het iets waar je per se skills verleert of zo. Weet je? Mm-hmm. Het is een soort routine die je moet aanleren. Dus ja, wat mij betreft had ik daar niet zoveel meer te bewijzen voor mezelf. En ik zag een beetje het scenario aankomen waar ik lang op de reservebank zou moeten gaan zitten.
Ja.
En dan nog geen garantie te hebben dat ik het zou worden als Rui inderdaad de loterij zou winnen. Dus ja, dat heb ik in mijn carrière altijd gedaan. Als je mij vraagt, wil je nog een jaar hetzelfde doen of wil je een heel nieuw avontuur, heb ik altijd voor het nieuwe avontuur gekozen. En dat heb ik nu ook gedaan.
En speelde dit al langer of was het kwam toevallig langs en je dacht van, nou, wow.
Nee. Nogmaals, ik heb echt wel bij de FIA ook 2-3 keer afgelopen jaar en de jaren daarvoor een moment gehad waarbij ik met mijn management samen zei van, jongens, dit zijn de dingen die voor mij belangrijk zijn. Hoe kunnen we daaraan werken? En ik heb daar gewoon, weet je, zoals iedereen met een baan waar die langere tijd zit. Ik zat 9 jaar bij de FIA.
Is ook lang.
Is ook lang. Ja. Ik heb echt wel, zoals iedereen heeft gezien, een redelijk steep curve meegemaakt. Ik zag gewoon een situatie waarin dat niet meer naar voren ging. En ik heb veel met ze samen gezeten en gezegd van, nou, dit zijn de dingen waardoor het voor mij interessant zou zijn om te blijven. En ik zag daar gewoon niet genoeg vooruitgang.
Zijn er dingen die je kunt noemen? Dat je zegt van, nou,
ja, nou, er zijn een aantal dingen. Weet je, ik heb altijd, zeg maar, die wedstrijdleidingrol die ik had, dat was een hele operationele rol.
Ja.
Dat was zeg maar echt een taak uitvoeren. Dus er zijn auto's op de baan, je zorgt voor de auto's op de baan, klaar. En dat is natuurlijk een hele verantwoordelijke baan en daar wilde ik ook heel goed in worden. En ik denk dat ook dat me dat gelukt is. Maar dat was natuurlijk eigenlijk maar 10% van het weekend, right? Als Formule 1 auto's op de baan zijn, dat is ongeveer 10% van alle uren die ik maakte terwijl ik op het circuit was.
Ja, dit is wat mensen zien en dat
precies,
andere niet.
Ja, precies. En dat andere, wat ik daarnaast deed, was heel veel admin. Heel veel documenten maken. Ik deed allerlei maps die voor het weekend vrij belangrijk waren. Gewoon infrastructuur, dat soort dingen. Uh-huh. En ik heb altijd gevraagd, geef mij nou meer verantwoordelijkheid. Geef mij nou een groot project wat ik zelf kan managen. Waar ik zelf verantwoordelijk kan zijn met een groepje mensen. Daar haal ik voldoening uit om iets af te leveren, om iets bij te dragen aan de sport. En daar heb ik lang om gevraagd, nooit gekregen. En nogmaals, toen die Saudis dus voorbij kwamen en zeiden van, we willen dat je voor ons de oudsport gaat bouwen in ons land.
Iets was, bouwen, project.
Ik kan hier iets bijdragen. Ik hoop dat ik de komende paar jaar daar kan blijven. En als ik daar dan na zoveel jaar wegga, dan hoop ik dat ik iets substantieels bijgedragen heb. Dat ik iets afgeleverd heb. En dat was waar ik lang naar op zoek was. En wat ik bij VIA niet genoeg zag en hier aangeboden kreeg.
Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Want Claire vertelt het natuurlijk heel netjes en ook precies hoe het is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in de paddock wel het idee hadden dat Claire die kans sowieso nooit zou krijgen. Dus nooit van die reservebank af zou komen. En dan kunnen we natuurlijk eromheen draaien. Maar je kunt je afvragen of een vrouw die kans had gekregen. Dat had natuurlijk wel gemoeten, zou terecht zijn. Maar dat is altijd een heet hangijzer in deze F1 paddock. Met iemand als Ben Sulayem aan het roer. En dan gaan mensen toch denken, nou, het is vast geen toeval dat Claire er vandoor is gegaan. Want die dacht ook, die kans ga ik nooit krijgen. Dus als er iets beters voorbij komt of iets nieuws, dan is dat een mooie uitweg.
Ik wilde niet zeggen, weet je, er is nooit iemand tegen mij gezegd heeft dat ik hem nooit zou krijgen.
Er zijn
mij een hoop beloftes gemaakt. Dus ja. Elke keer als ik met ze samen zat en zei van, oh, dit zijn de dingen waarvoor ik wil gaan. Dit zijn de dingen waarvoor ik wil blijven. En daar werd gewoon niet op geleverd.
Ja.
Dus dat wil niet zeggen dat ze daar nooit op zouden leveren. Alleen er werd niet geleverd op de termijn die mij, die mij aanstond, om het maar even zo te zeggen. Dus ik heb niet het idee dat er nooit een vrouwelijke Formule 1 wedstrijdleider zal zijn. Het doet me wel een beetje pijn om te weten dat ze mij niet vervangen hebben met een andere vrouw. Terwijl ik er wel 4, 5 ken die het zo zouden kunnen.
Precies.
Die heb ik ook allemaal aangedragen. Dat is natuurlijk weinig gevolg aangegeven. Dus dat vind ik teleurstellend. Maar goed, dat is mijn teleurstelling. Het is natuurlijk nooit het geval dat wanneer je ergens weggaat, dat je ook kunt kiezen wie het van je overneemt. Dus daar ben ik ook realistisch in. Dat vind ik zelf jammer. Ik ben het niet met je eens dat het een soort gegeven is dat er nooit een vrouwelijke Formule 1 wedstrijdleider zal zijn. Daar heb ik geen tekenen voor gezien. Ik heb ook van het presidentiële team echt altijd support gekregen. En wat dat betreft herken ik zeg maar die weerstand niet.
Nee, precies. Nou, het is meer een gedachtegang die in de paddock. Niet dat het bewezen uitgesproken hoor.
Het is
meer een gevoel, zo'n onderbuikgevoel wat je erbij hebt.
Nou, nogmaals, het feit dat ik weg wilde, had niets te maken met het feit dat ik als vrouw niet genoeg kansen kreeg. Ik vond dat ik zelf, zeg maar, alles wat ik daar aan kansen kreeg, benut had.
Ja, dat zeker.
En dat deel waar ik het met je eens ben, dat Rui daar op de goede plek zit nu. Daar heb ik ook heel hard voor gewerkt om hem daar comfortabel te laten zijn. Dus daar wilde ik ook niks aan afdoen. Hij is de juiste persoon voor die functie.
Ja.
Maar zoals je wel terecht zegt, dat sluit voor mij natuurlijk ook wel deuren.
Ja.
Dus dat was eigenlijk hetgene wat het meest tegenstond.
Als je dan terugkijkt op al die jaren bij de VIA, waarvan zeg je van, oh, dat was wel het mooiste moment. Of god, daar ben ik zo trots op.
Of daar schrik ik nog wel eens wakker van.
Ja, dat kan ook.
Ja, nou, er zijn natuurlijk, het feit dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan Formule 1, wat natuurlijk waar ik sinds klein meisje al voor opsta 's ochtends.
Ja, ja.
Dat aan zich is voor mij de grootste payoff, zeg maar. Het feit dat ik daar op heel hoog niveau deel van uit heb mogen maken, dat is de hoogste voldoening die ik daaruit gehaald heb. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die er uitspringen. Gewoon het feit dat we de eerste internationale sport waren die onder COVID weer van start ging. Zo lang zat ik er al. 2017 ben ik begonnen.
Ja.
Het feit dat ik daaraan bijgedragen heb. Ik bedoel, dat was zeker niet alleen mijn verdiensten. Er waren een aantal mensen die daar veel meer een bijdrage aan geleverd hebben dan ik. Maar ik was er wel een belangrijk onderdeel van. En daar ben ik trots op. Dat we de sport op die manier recht hebben kunnen doen. Door alsnog dat op te tuigen. Dat is meteen ook wel een van mijn moeilijkste herinneringen, want hoewel mensen misschien dachten van, oh, wat fijn dat ze nog naar huis uit komt, terwijl een hele hoop mensen dat niet konden. ja, dat was wel zo, maar wij konden alleen maar, weet je, grenzen, vliegvelden werden voor ons open gedaan en weer dicht gedaan. Dus wij gingen onder militaire begeleiding overal Formule 1 organiseren. En dat was niet altijd fijn.
Nee.
Dus dat, ja, die heeft zowel positief als negatief. Ja. Het feit dat ik ooit in 2017 aangenomen werd voor één kampioenschap. En in 2019 had ik 26 kampioenschappen als verantwoordelijkheid binnen de FIA. Dat is dus iets waar ik trots op ben. Ja, dat ik, zeg maar, zo ik, die hele curve zo meegemaakt heb. Ja, en er zijn gewoon een hele hoop mensen die ik daar ook voor moet bedanken. En die nog steeds als mijn familie beschouw, zeg maar. Je maakt natuurlijk, mensen zeggen vaak, het is niet het einddoel, maar het is de reis ernaartoe.
Ja, 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 ja.
Dus al die mensen die met mij op die reis gegaan zijn, daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor.
En dat zal ook wel zo blijven waarschijnlijk, dat die FIA, yeah. Want die heeft zo'n rol. Want we zijn kritisch, dat moet ook, maar het heeft de FIA, Ben Sulayem en consorten, hebben je natuurlijk wel die kansen gegeven ook, maar je hebt ze vervolgens zelf ook gepakt.
Nou, en dat die credit verdient die absoluut, want ik moet ook heel eerlijk zeggen dat onder Jean Todt, zeg maar, ik ben 2017 begonnen, 2021, eind 2021, is Jean Todt weggegaan en is Ben Sulayem gekomen. En dat is eigenlijk ook het moment waarin ik die kansen gekregen heb.
Ja, ja, ja.
En veel meer dan onder het oude bewind. Dus wat dat betreft verdient hij en zijn team om zich heen echt wel de credit dat ik in ieder geval vanuit mijn perspectief veel meer kansen gekregen heb. Dan in die periode daarvoor.
Ja, dus dan blijft het wel een warme band die je met de FIA zult hebben, ook al werk je er.
Ja, nou, nogmaals, ik heb ook wat ik net ook tegen Frank, tegen een van de collega's zei. Ik heb mijn baan opgezegd voordat ik dat moest. Ik had 2 maanden opzegtermijn en ik heb daarvoor opgezegd, omdat ik de FIA de kans wilde geven om iemand te nomineren, om het van mij over te nemen en zodat ik die ook op de juiste manier kon trainen. Dus ik heb er echt alles aan gedaan. Om daar op de juiste manier mee om te gaan. Ik heb het, zoals misschien mensen gezien hebben, heel lang stilgehouden. Omdat ik in die periode dat ik wegging, was ook de verkiezing. En ik wilde niet dat het op enige invloed had. Alsof dat mensen zeiden van, oh,
zie je nou
precies, nog een vrouw die weggaat. Nee, luister, ik heb altijd de support gehad van het team daar. Dus ik zou het echt vervelend vinden, oprecht vervelend vinden als dat op de verkeerde manier werd uitgelegd. Daarom heb ik eigenlijk in ieder geval tot februari er helemaal niets over gezegd. Bovendien, ik vond altijd dat het is mijn carrière, het is mijn keus. Ik snap nog steeds vrij slecht wat dat andere mensen doet. Maar ik vond dat ik daar niet een bepaalde verantwoordelijkheid in had. Ik vond het ook aan de FIA om dat naar buiten te brengen. Mocht dat, want ik was natuurlijk hun werknemer. Dus dan is het ook aan de werkgever om daar statements over te maken. Dat hebben ze niet gedaan. Dus ook aan hun verder. Dat is hun keuze.
Dan nu jouw huidige rol.
Ja.
Vertel, wat doe je precies? Los van de F1 wat je net al zei. Het is de hele autosportbond.
Het is echt een enorm avontuur voor mij. Er zitten heel veel verschillende perspectieven aan. Dus zeg maar, de belangrijkste taak die ik daar heb is echt autosport opbouwen. Dus Saudi heeft natuurlijk, zoals iedereen weet, noemen ze in het Engels een groot aantal IP's. Dus intellectual properties zoals Formule 1, Formula E, WRC, World Rally Championship, Dakar. Dus er zijn een heleboel grote titels op wereldkampioenschapniveau. Maar ze hebben nog niet zoveel daaronder. Nou, precies, is dat natuurlijk in het Midden-Oosten niet helemaal ongebruikelijk, dat ze veel wereldtitels hebben, maar niks daaronder.
Ja.
Maar natuurlijk in Saudi-Arabië dat plan, wat misschien mensen wel eens van gehoord hebben, dat heet Vision 2030. Dus in 2030 heeft Saudi-Arabië het plan om dan niet meer van olie afhankelijk te zijn. En dat willen ze eigenlijk met 3 pillars oplossen. Eentje daarvan is sport.
Ja.
Die andere zijn toerisme en real estate, mochten mensen daar interesse in hebben. Maar sport is dus een groot deel van hun strategie.
Ja.
Om zich minder olieafhankelijk te maken. En daarom wordt daar ook echt bijzonder veel in geïnvesteerd. En zij hebben ook als doel dat in zoveel jaar Er Saudi engineers, Saudi coureurs op alle wereldkampioenschappen vertegenwoordigd moeten zijn. Dus zij willen de sport zeg maar veel meer eigen maken in de maatschappij.
In plaats van joh, we bouwen een circuit, kom maar langs. Yeah, en als je weg zijn, is er verder niks.
Inderdaad.
We willen ook een eigen Max hebben.
Ja,
en
inderdaad.
Precies.
Inderdaad.
Ja.
Dus daar zijn ze ook overigens best realistisch in. Ze snappen dat tijd kost en hoeveel daar investeringen voor nodig zijn om daarbij in de buurt te komen. Dus daar hebben ze eigenlijk mij voor aangenomen om de infrastructuur aan te leggen. Dus natuurlijk als je autosport wil bedrijven, dan heb je daar banen voor nodig.
Ja.
Er zijn op dit moment enorm veel partijen bezig met het aanleggen van nieuwe kartbanen, met het aanleggen van nieuwe circuits. En dus een van mijn verantwoordelijkheden is de homologatie. Niet alleen van die, maar van alle andere projecten ook.
Want even voor mijn beeldvorming. Ik bedoel, normaal, hè? Stel je bent in Europa, dan begin je met karten, dan zijn er kartbanen.
Ja.
Is dat daar nauwelijks of is dat echt een heel heel gat, zeg maar? Is
nou, er zit wel een redelijk gat. Er is ongeveer, er zijn 2 of 3 banen die bestaan, maar die zijn niet allemaal op het niveau waar de federatie ze graag zou willen hebben. Dus we proberen met die mensen samen te werken om ze in een vorm te krijgen, zodat ze dat wel zijn. Bovendien, ik ben er nu 2 maanden, dus ongeveer 8 weken. Ik heb geloof ik elke week een gesprek gehad met iemand die een nieuwe baan aan wil leggen. Dus dat is enorm veel draagkracht voor de sport in de samenleving. Ja. Dus dat is natuurlijk, dat is ongekend. Ik bedoel, noem een andere federatie in de wereld die dat niveau ontwikkelt en investeert in de sport. En dan naast het aanleggen van die infrastructuur die je nodig hebt om de sport te groeien, zijn we ook bezig met het oprichten van nieuwe kampioenschappen. Dus een nationale kartkampioenschap opzetten. Ja. Maar ook aan de andere kant, want offroad is natuurlijk voor Saudi-Arabië net zo belangrijk. Ja. Misschien wel belangrijker in een aantal andere opzichten. De FIA heeft daar bijvoorbeeld een nieuwe, noem een soort blueprint-strategie voor afgeleverd. Het project heet die Affordable Crosscar. Dus het is eigenlijk een crosscar die je zelf kunt bouwen.
Okay.
Dus we proberen bijvoorbeeld om met universiteiten te kijken of die met engineering studenten die auto's voor ons kunnen bouwen. Om maar die drempel zo laag mogelijk te houden. Zodat we zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd kunnen krijgen in autosport. En dan als je dan die basis hebt, dan kun je dus ook die andere niveaus er
precies,
tussen
maar eerst de basis natuurlijk.
En het is wel mooi dat er dus een gedachte achter zit in Saudi-Arabië. Want kijk, wat je zegt terecht, van noemen ze een federatie die dat ook allemaal kan. Maar er zijn er genoeg die dat wilden. Maar
zoveel die het ook echt doen.
Nee, maar laten we ook niet dat we er ook niet aan voorbij gaan. Dat er ook wat geld mee gemoeid is. Dat moet er wel zijn. Dat is daar wel.
Zeker zo.
Dus dat is één. Maar ze doen het allemaal wel. Want wat je meestal hebt, jij bent in Bahrein geweest. Ik Qatar ook wel. Wat je meestal hebt bij races in het Midden-Oosten is wel een beetje het idee. Het is ooit een keer bedacht en er zat niet echt een verdere fundament onder. En we leggen een baan neer, want we hebben toch ruimte gezat. En er moet een parkeerplek komen waar 1000 auto's kunnen staan. En dan leggen we er eentje aan waar 10.000 kunnen staan. Want we hebben toch ruimte zat. Zoals bijvoorbeeld bij Qatar, bij LOC. We hadden ook een voetbalstadion van het WK, waar nog een jaar later nog de borden hingen van alle voetbalwedstrijden. Wie waar moest parkeren en zo. Want dat evenement was geweest en iedereen ging weer weg. En de rest stond er allemaal nog. Dus dan denk je van, het is allemaal een beetje hapsnap. Zo van, we doen iets en wat vinden we mooi en investeren we in. En hoe het dan verder gaat, dat zien we dan later wel. Maar hier zit dus wel een lange termijn planning achter. En dat vind ik dus wel een verschil met wat je meestal ziet bij initiatieven op autosport in het Midden-Oosten. Die allemaal vanuit een goed hart, vanuit passie komen, hoor. Want waar ter wereld ook is, allemaal die passie is er wel.
Ja.
Maar hier zit wel echt een fundament achter, heb ik zo het idee. Want anders zouden ze jou ook niet hebben gevraagd.
Nee. En dat, de Saudi-bond, wat veel mensen ook niet weten, organiseert zelf ook 22 nationale evenementen op jaarbasis. Dus dat zijn rallykampioenschappen, een beginnend kartkampioenschap. Saudi Formule 4 bestaat inmiddels ook. Dus 22 nationale evenementen is ook iets wat een hele hoop andere landen
zeggen.
Niet
doen. Nee, daarom.
Wisten wij ook niet.
Ik had me ingelezen. Maar er zit echt een fundament achter, zoals jij zegt. En nogmaals, ik krijg daar zoveel kans één om bij te dragen met alles wat ik hiervoor gedaan heb. Ik heb natuurlijk, wat misschien een hoop mensen niet weten, is ik ben in 2008 met Formule Renault begonnen. Dus die junior kampioenschappen, wat in autosport grassroots motorsport genoemd wordt. Dus de instapklasses zijn eigenlijk het grootste deel van mijn carrière geweest. En ik werkte toen voor Formule Renault. En ik moest daar elk jaar in de winter, als mensen dachten dat ik niks te doen had. Dat was eigenlijk mijn meest stressvolle periode. Want ik moest mijn baas daar overtuigen dat ik in ieder geval 15, maar liever 20 auto's op de startgrid had. Want als ik die niet had, had ik geen baan dat jaar.
Oh ja.
Dus zeg maar, om even aan te geven dat ik daar redelijk veel ervaring in heb. Ja. Dat het mijn dagelijks brood geweest is voor een lange tijd. En dat ik daarom ook een idee heb van die businessmodellen. Dat ik weet hoe de sport op die laagste niveaus in elkaar zit. En hopelijk ook hoe we dat sustainable, duurzaam in Saudi-Arabië op kunnen bouwen.
Je gaf net al aan, nou, sport is een van die drie pillers. Hoe groot is autosport onderdeel van die ene sportpiller, zeg maar, is dat?
Nou ja, significant zou ik zeggen. Ja, autosport, voetbal, tennis, golf. Zijn allemaal sporten waar echt
flink wordt op ingezet.
Heel sterk in geïnvesteerd wordt, ja.
En dan natuurlijk het circuit wat je net al aangaf. Het nieuwe circuit dat over 2 jaar gereed moet zijn.
Ja,
Qiddiya inderdaad.
Ja, dat wordt toch wat. Tenminste, als je die verhalen, dan ben ik wel benieuwd inderdaad. Want daar krijgt toch een beetje luchtfietsen-ideeën bij.
Pretpark achter tekeningen.
Dat kan bijna niet waar zijn. Dat het allemaal zo uitpakt zoals wij lezen. En misschien horen wij ook niet alles.
Nou, laat het eens vragen aan een expert.
Ben
je
benieuwd naar, want als je dat zo hoort, dan denk je, nou ja, wat is
wat het bijzondere is aan Qiddiya, is dat inderdaad bocht 1, dat noemen ze de Blade.
Ja.
Hij heet de Blade, omdat als je er van boven af op kijkt, dan is het een Saudi zwaard, zeg maar.
Oh ja.
Dat is natuurlijk een traditioneel item uit de Saudi cultuur.
Ja.
Dus als je daarop kijkt, dan ziet hij er dus uit als een Saudisch zwaard. En die gaat 70 meter de lucht in. Die komt niet 70 meter in de lucht te hangen, maar daar komt een soort shopping mall onder. Dus het is niet alsof die...
Tuurlijk. Ja, maar het klinkt al futuristisch of zo.
Ja, nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat het niet helemaal duidelijk is nog. Dus er komt een gebouw onder, laat ik zeggen.
Ja, precies.
De purpose, het doel van dat gebouw, dat is nog een beetje in ontwikkeling, zullen we zeggen. Dus er komen allerlei aspecten... daaromheen ligt bijvoorbeeld een muziekpark. Dus ik kan me voorstellen dat er in dat gebouw ook een
concertzaal las ik ook ergens.
Ja, die komt inderdaad rond het gebied van Turn 1. Maar dat is nog in ontwikkeling.
Precies.
Dus ik kan nu wel roepen van, oh, daar kun je naar een concert over 2 jaar. Maar dat is nog een beetje te vroeg.
Ja.
Maar ja, dus er zitten een aantal aspecten in die heel bijzonder zijn aan dat circuit. Die de wereld nog nooit gezien heeft.
Ja, precies.
Ook een achtbaan dat je tegelijkertijd wordt afgeschoten langs het circuit. En dat je meegaat en...
Nou ja, er zit ook een Six Flags naast. Dus die heeft al de snelste achtbaan ter wereld. Dat is, ik geloof dat die op een fighter jet geïnspireerd is. Maar dat zou ik even na moeten zoeken. Maar ik ben zelf niet zo'n achtbaanfan.
Maar wel, Gerrit, we gaan erin.
Wij gaan erin. Ja, zeker.
Die is al open. Die is al sinds december is die open.
Okay.
En ik krijg, mensen zijn er dol enthousiast over. Dus wat dat betreft, zeker doen als je in de buurt bent. Maar
kijk, wij denken nu natuurlijk vanuit Nederland van ja, het is allemaal wel. En dan eerst ziet dat geloven en wat een gekkigheid allemaal. Maar jij zit daar nu, dus jij kunt echt zeggen van ze zijn.
Het komt er echt. Ja.
Ik sta ernaast gestaan, het is echt waar.
Ja, precies. En maar jij weet ook hoe ze daar zijn. Dat het dus serieuze business is. Dat is hun menens.
Ze willen alleen maar het beste van het beste.
Ja.
En ze gaan alleen maar voor alles wat onvoorstelbaar lijkt.
Ja.
Prijskaartje
was ook onvoorstelbaar wat ik langs zag komen.
Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Het is een ander ministerie van degene waar ik voor werk. Het is het investeringsministerie. Ik heb geen zicht op die budgetten, maar het zal ongetwijfeld heel veel geld zijn. Daar doet niemand moeilijk over. Dat is zeer zeker zo. Er zitten dus een aantal aspecten aan die baan die eigenlijk nog nooit eerder gezien zijn. En ja, dat is natuurlijk één voor de sport heel interessant. En in tweede instantie voor mij een enorme kans. En ik ben nog nooit op die schaal bij zo'n project betrokken geweest. In mijn vorige baan deed ik natuurlijk wel baanhomologatie, maar daar was ik meer een soort deel van een team, zeg maar. En hier heb ik echt de leiding in. Dus wat dat betreft is dat voor mij zelf ook weer een hele nieuwe facet aan mijn carrière, zeg maar. Dus daar ben
ook
ik heel
leuk en interessant.
Over.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, maar wij denken hier dan ook snel van, ja, dat is zoveel geld, jongen. Daar hebben wij het dan ook. Ja, Saudi-Arabië, veel. alles kan, zeg maar. Maar moet jij nog met budgetten of zo werken of zo? Dat je ook nog ergens aan moet houden? Of is dat gewoon, dat maakt allemaal niet uit?
Nee, er zijn wel budget.
Ja, dat is misschien een beetje gechargeerd. Maar dat is toch het beeld wat wij hebben. Hè? Ja. Zo van, het kan allemaal. Het mag wat kosten, zeg maar. Maakt niet zoveel uit.
Dat is natuurlijk ook zo. Maar zeker omdat ik voor een entiteit werk die verantwoording aflegt aan de overheid.
Oh ja,
is dat net zoals bij de Nederlandse overheid. Alles moet ongeveer 5 keer afgetekend worden door 5 verschillende afdelingen. En er zit echt een enorm rigoureus proces achter. Dus die budgetten zijn er wel. Ik ben er 2 maanden, dus ik ben nog niet helemaal achter wat alles precies kost. Maar dat de budgetten enorm zijn, dat lijkt me duidelijk.
Alles kan gewoon, een achtbaan meer of minder. Mocht je nog 10 meter hoger, ach.
Maar dan gaat er ook wel verhalen op van ja, jeetje jongens, dan hebben ze in Saudi-Arabië niet alleen Jeddah, maar ook Qiddiya. Mm-hmm. In plaats van Silverstone, Monza of Spa. Hallo.
Er is maar één partij die dat bepaalt en dat is Formule 1 Management, FOM. Ja. Zelfs als Saudi dat graag zou willen, dan is nog steeds Formule 1 Management degene die dat bepaalt of dat doorgaat of niet.
Ja, helder. Hey, en natuurlijk ook andere takken van sport, wat je al zei. Dakar natuurlijk, super vet. Ja. WRC, MotoGP. Ja. Is wel kicken, toch? Stiekem?
Ja, daarom. Weet je, en dat was ook echt een heel groot deel van waarom ik hier ja op gezegd heb. Ik denk dat ik inderdaad in Formule 1 het hoogst haalbare gehaald heb. Maar de sport is zoveel groter. Weet je, misschien voor het grote publiek wat minder, maar Dakar, weet je.
Ja.
Is gewoon zo'n avontuur. En daar kan ik nu ook direct op het hoogste niveau van leren en een bijdrage aan leveren. En ik snap ook dat ik daar zelf nog veel te leren heb. Dus ik ga bijvoorbeeld dit jaar ook naar een aantal WRC-evenementen toe. Ik ga waarschijnlijk naar die van Griekenland en Finland.
Ja.
Om mezelf maar onder te dompelen in een hele andere cultuur. Je kan natuurlijk voorstellen dat Formule 1 echt een hele andere wereld is.
Ja.
Dan,
ja.
Alleen al voor het aantal stof. Ja. hoeveelheid stof die ermee gemoeid gaat.
Ja.
Deze baan gaf mij zoveel kansen om me te ontwikkelen. En zoveel universums waar ik nog nooit eerder professioneel mee te maken had. Dat voor mij gewoon echt een enorme kans is om veel meer als een soort leider te profileren dan dat ik in die operationele rol bij Formule 1 deed. Dus dat was een heel groot aspect van waarom ik hier ja tegen gezegd heb.
Maar heb je ook negatieve reacties gehad wel van mensen?
Zoveel.
Of niet? Ja?
Zoveel. Nou ja, zeker toen.
Ja, dat kun je verwachten, maar misschien meer dan je denkt?
Ja,
dacht?
Nou, het was lelijker dan ik dacht.
Oh, okay.
Het was lelijker dan ik dacht. Ja, zeker. Toen ik heb natuurlijk lang, zoals ik eerder zei, ik heb lang gewacht om er zelf wat over te zeggen. Omdat ik vond dat het...
Dat staat je vrij, hè? Dat staat je
nou
vrij.
Ja, dat en ten eerste vond ik het mijn keuze. En ten tweede, ik vond dat die timing was ook een beetje moeilijk met de verkiezing. En het einde van het seizoen, weet je, dat was natuurlijk ook. Ik wilde niet mensen de aanleiding te geven om aan het einde van het seizoen te zeggen van, oh, ze gaat weg, dus ze doet er best niet meer, of dat soort dingen. Weet je, ik heb echt tot de allerlaatste dag dat ik er gewerkt had, maar uit de naad gewerkt.
Ja.
En dat, dus ik heb er echt alles aan gedaan. Het kwam zo rond 23 december, net voor kerst, werd het gelekt in een newsletter van een Britse journalist. En dat was eigenlijk de reden waarom een hoop Nederlandse media ook het overnamen. Het eerste wat je natuurlijk tegenkomt is dat mensen zeggen, oh, ze gaat voor het geld. Ja, ik verdien geld daar en het is genoeg. Maar wat me een beetje tegenstaat daarin is dat mensen zich vaak niet beseffen dat als ik bij de FIA weggegaan was en naar een Formule 1 team gegaan was, dan had ik zo'nzelfde bedrag gekregen. Weet je, dus dat, maar als je dit niveau gehaald hebt in dit niveau van de sport, dan hoort daar een dik salaris bij.
Ja.
Als ik de FIA verlaten had voor een raceteam, dan had ik waarschijnlijk hetzelfde salaris gekregen, maar dan had ik die hele discussie niet gehad.
Precies. Ja, maar je gaat naar het Midden-Oosten, dus.
Ja,
precies,
dus moet ik voor het geld gegaan zijn. En dat is gewoon echt niet zo. Nee. Weet je, als ik niet dacht dat ik daar een enorme kans had om mezelf te ontwikkelen en daar een bijdrage te leveren, dan was ik niet gegaan. Het maakt niet uit wat voor geld daar tegenover gestaan had. Dus dat was eigenlijk de eerste. Dan de tweede was een hoop politieke motivatie. Dus dat ik mezelf zou verloochenen omdat ze daar geen vrouwenrechten hebben. Dus, nou ja, luister, Elk land heeft zijn problemen en daar ren ik ook zeker niet van weg. Maar ik denk wel dat mensen echt een heel ander beeld hebben van Saudi-Arabië dan het beeld wat ik heb. Vorige week was ik bij een bijeenkomst aanwezig en daar zei hij van ja, hoe kan je daar nou gaan wonen? Dan mogen vrouwen niet eens auto rijden. Ze mogen daar sinds 2015 auto rijden. Er is niks aan de hand. Je staat elke dag in de file met honderden vrouwen om je heen achter het stuur. Daar is echt niks aan de hand. Vrouwen zouden niet mogen werken. Ik werk nu met meer vrouwen dan dat ik ooit bij de FIA gedaan heb.
Ja, ja.
Weet je, dus dat. En ook van ja, ze krijgen niet dezelfde scholing en dat soort dingen. Ik heb nog nooit met zoveel hoog opgeleide mensen gewerkt als dat ik nu doe.
Ja.
Echt waar. Ik heb 20 jaar in autosport gewerkt. Ik heb 9 jaar voor de FIA gewerkt. Alle mensen waar ik nu mee op kantoor zit, die hebben allemaal een universiteitsdiploma. Die mensen beseffen zich niet hoe snel samenleving kan veranderen. En natuurlijk gebeurt het op een tempo wat niet heel gebruikelijk is. Dus ik kan me ook voorstellen, daarom probeer ik er zelf ook niet te sterk op te reageren. Er zijn een hoop mensen die wel eens in het Midden-Oosten geweest zijn of wel eens voor hun werk in Saudi-Arabië gekomen zijn. En toen mochten ze misschien nog niet vrouwen en mannen samen naar een restaurant. Dat mag sinds 2018 ook. En dat is inmiddels ook al 6-7 jaar geleden. Dus er zijn nog een hoop vooroordelen over Saudi-Arabië. Nogmaals, mijn ervaring is niet dat wat de meeste mensen aan mij voorspiegelen.
Ja.
Ik vind ook, zeg maar, als je zo de hele wereld rondgereisd hebt, zoals ik dat altijd gedaan heb, leer je ook eigenlijk landen te waarderen voor wat ze zijn. Natuurlijk probeer ik daar zelf een positieve bijdrage aan te leveren. Dat heb ik altijd gedaan. Of ik nou naar Japan ging, Mexico of Saudi-Arabië. En dat doe ik hier ook. Ik zit hier ook in allerlei werkgroepen om vrouwelijk leiderschap te promoten en dat soort dingen. Dus op mijn eigen manier probeer ik daar altijd een bijdrage aan te leveren. Ja. Of dat nou in Nederland is of in Saudi-Arabië. Maar die weerstand die ik gekregen heb, daar schrok ik best wel van.
Ja, deed het pijn ook?
Nou, het is nooit leuk om te horen. Ik ben inmiddels, weet je, als je zo lang Formule 1 wedstrijdleiding doet,
gewend,
dan heb je een redelijk dikke huid. Dus ik denk dat ik er beter mee om kan gaan dan een hoop andere mensen. Gewoon vanwege van alle andere dingen die ik al meegemaakt heb. Is het leuk? Nee, het zal nooit leuk zijn. Heb je het liefst dat mensen denken, oh, dat is een fantastische carrière stap, zoals ik dat denk? Ja, natuurlijk. Maar laat ik me tegenhouden? Zeker niet.
Nee, nou, ik vind het ook wel stoer, hoor. Ik weet niet wat jij hebt, maar ik vind ook wel weer, je kunt daar van alles van vinden. Maar die mensen, die moet je je voorstellen dat je dan had gezegd van, nou, dan doe ik het maar niet. Ik bedoel, dan kun je het maar beter wel doen. Maar als het echt zo erg zou zijn, dan kun je er misschien wat aan veranderen. Ja, als je er juist wat aan doet.
Ik vind het echt op zoveel verschillende manieren een kans.
Ja, en zo kun je het ook.
Die kans zal ik op elke mogelijke manier benutten.
Je gaf net al aan, je hebt tot het laatste moment kunnen inzetten voor de FIA. Dat heb je ook gedaan. Je bent ook heel veel bezig geweest met het reglement van 2026.
Ja, zeker.
Er zijn wat mensen die er kritiek op hebben.
Oh, is dat zo?
Ja, misschien niet hebben meegekregen daar in Saudi-Arabië.
Dat is zo mijn dagelijkse realiteit. Hè. Ik heb het wel gezien.
Ja. Hoe kijk jij ernaar? Ik bedoel, je hebt er ook. Je was onderdeel van een team van.
Ja, weet je, er zit natuurlijk wel een bepaald een belangrijk aspect aan dat ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor technische reglementen.
Dat is waar.
Wat natuurlijk de grootste verandering is op dit niveau. Of dus waar mensen nu het meest commentaar op hebben. Ik ben altijd verantwoordelijk geweest, of dus niet zelf, maar ik heb deel uitgemaakt van het team wat over de sportieve reglementen ging. Daar. Zeg maar, vanaf het moment dat de technische reglementen duidelijker werden. Dus dat heb ik ook al eerder publiekelijk gezegd. Maar technische reglementen die gaan 18 maanden van tevoren krijg je een eerste draft als team. En dan vanaf dat moment ben je samen met de Formule 1 teams en Formule 1 organisatie zelf daaraan aan het schaven, aan bijsturen, aan het ontwikkelen. Dus die technische kant die is eigenlijk, die loopt al 18 maanden. Ja. Daar komen natuurlijk steeds ontwikkelingen uit die dan op het sportieve reglement aangepast moeten worden. Dus bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk afscheid genomen van DRS, dat is straight line mode geworden. Ja. Dus daar een heel paragraaf in het reglement voor aangepast worden. Ze hebben natuurlijk ook een aantal dingen aan de start aan moeten passen dit jaar. Dus dat waren eigenlijk de dingen waar ik me
mee bezig hield.
En dat waren natuurlijk niet de dingen waar mensen het meest probleem mee hebben op dit
moment. Nee, dat klopt. Dat zijn nog de minste dingen.
De minste problemen, ja.
En het is natuurlijk ook lullig voor een FIA, want die kunnen natuurlijk nooit goed doen. Hè? Want als die prachtig mooie dingen bedenken en het is allemaal geweldig, dan krijgen ze niet de credits. En als er allemaal dingen worden bedacht en dat gaat niet goed, dan krijgen ze wel veel kritiek.
Dat waar ik eigenlijk het meest moeite mee heb, zeg maar. Mensen mogen altijd kritiek hebben op de reglementen. En ik zal echt de laatste zijn die daar zegt, oh, dat mag niet of dat is slecht. Maar het enige wat, denk ik, niet genoeg bekend is, is hoe lang er samengewerkt wordt door al die partijen om die reglementen goed te krijgen.
Met de teams en iedereen.
Ja, en dus elke, dus zeg maar, er zijn een aantal stemrondes. Zeg maar, in een normaal jaar zijn het er ongeveer 4. Ik kan me voorstellen dat het afgelopen jaar meer geweest is. Mm-hmm. Ik denk dat er meer stemrondes geweest zijn. Maar bijvoorbeeld die technische reglementen, als we daar dan even op hebben, die moeten dan in elke ronde, ze gaan eerst naar dat noemen ze de Technical Working Group, TWG. Daar zitten 11 teams in. Ook toen Cadillac er nog niet op het startveld zat, zaten ze al wel in die werkgroepen, omdat het reglementen betrof waar ze mij bij betrokken waren.
Ja.
Dus Cadillac was daar al bij. Dat waren dus 11 teams. Dan de FIA heeft 11 stemmen en FOM heeft 11 stemmen. En al die, zeg maar, die 33 stemmen, daar moet altijd of meerderheid of unaniem zijn om dat naar voren, om dat door te
precies,
laten gaan.
Ja.
En dan heb je dus 3 stemronden. Je hebt Technical Working Group, waar alle vaak zijn dat technisch directeuren in zitten van raceteams. Technisch management van de FIA, technisch management van Formula One management. Als die allemaal meerderheid of unaniem zijn, dan gaat het naar de volgende stap. De volgende stap is de Formule 1 commissie. Daar zit de FIA-president in, daar zit Stefano Domenicali in, daar zitten al die mensen die op tv zitten. Toto Wolff, Laurent Mekjes, Fred Vasseur. En als die er dan ja op gezegd hebben, daar zit eigenlijk de meeste strijd, zeg maar. Daar zit eigenlijk de grootste discussie, zeg maar. Ja. En als die dan die meerderheid hebben of unaniem zijn, dan gaat het naar wat via de World Motorsport Council noemt.
Dus ja.
Dat is eigenlijk een soort, ik wil niet helemaal zeggen dat het een stempeloefening is, maar de grootste discussie is daar wel geweest. Mensen kunnen daar nog kritische vragen stellen, maar dat is niet waar de grote discussie plaatsvindt. Dus er zijn altijd 3 stemrondes waar al die reglementen doorheen moeten. Of het nou technisch is, sportief, financieel, power unit. Al die groepen hebben hun eigen working group. Dan gaat het naar de Formule 1-commissie, dan naar de World Council. Dus gewoon, zeg maar, hoeveel mensen daarmee ingestemd moeten hebben.
Precies.
Honderden.
Ja. Het is niet even van jongens, we gaan het even zo doen.
Dat vind ik soms wel moeilijk aan alle mensen die zeggen, oh, het is de FIA's schuld. Ja, vriend.
In
ieder geval werk daarachter zit ze. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk het moeilijkste aan kritiek, zeg maar. Dat kritiek zelf, weet je, als mensen denken dat het beter kan, altijd welkom. En de FIA heeft ook een soort verplichting om altijd te onderzoeken hoe het beter kan. Dat deden wij op wedstrijdleiding, dat deden we op alle niveaus van waar de FIA werkzaam is. Dus die verplichting hebben ze. Maar om dat hele reglement in de schoenen van de FIA te schrijven, dat gaat me wel een beetje
precies.
ver.
Ja. Nou jongens, we gaan afronden.
Oké.
Nog een laatste vraag.
Oh, viel best mee, toch?
Viel best mee, toch? Ja. Hey, we spoelen even door naar 5 jaar vooruit.
Mm-hmm.
Waar wil je dan staan? Wat zou je dan bereikt willen hebben?
Ik denk daar 70 meter hoog.
Ja, bovenaan.
Die is in januari af, hè? Dat is ook waarom ik er nu zoveel werk aan heb. Want die baan moet in feite in januari volgend jaar af zijn.
Ja.
Formule 1 komt natuurlijk pas in 2028. Dus dat is waarom in het hoofd van een hoop mensen nog een beetje een lange termijn dingetje is.
Ja.
Maar voor mij, ik vergader er elke woensdag over.
Oh, ja.
Dus voor mij is het zeker wel realiteit. Waar ik over 5 jaar wil zijn. Ik zou het fantastisch vinden als ik in 5 jaar hierop terug kan kijken. En denk ik heb hier het verschil gemaakt.
Ja.
En
dat er overal kartbanen zijn waar de nieuwe jeugd aan het trainen is. Nou, kampioenschappen.
Ja, gewoon een gezonde nationale autosport in Saudi-Arabië. Ja. Dat zou ik fantastisch vinden. Ik heb niet alleen zeg maar de verantwoordelijkheid om autosport op te bouwen, maar ook human capital. Dus zeg maar het zorgen dat er meer getrainde mensen komen die niet alleen in Saudi-Arabië, maar misschien hebben we over een aantal jaar wel Saudische wedstrijdleider in Formule E. Weet het niet. Weet je? Maar dat is ook een groot deel van waar ik mee bezig ben. Om zoveel mogelijk mensen aan boord te trekken. En die zo hoog mogelijk te trainen in de tijd dat ik er ben. Dus dat, ja, als ik dat verschil heb kunnen maken, als ik op langere termijn weg kan gaan en kan zeggen, nou, dit bestaat nu en daar heb ik een bijdrage aan geleverd, dat zou eigenlijk mijn grootste compliment zijn.
Nou, mooi.
Top.
Nou.
En over 5 jaar zitten ze hier ook weer op daarom.
Precies.
En in al die tussenliggende jaren ook.
Ja, als ik langs mag komen, kom ik altijd graag.
Altijd welkom, zeker. Nou, Claire, wil je bedanken voor je komst. Helemaal goed. Heel veel succes daar natuurlijk in Saudi-Arabië. Dan houden we alle ontwikkelingen in de gaten. Gerrit ook bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons natuurlijk in je favoriete podcast app. En volg ons ook op YouTube, daar zijn we ook te vinden. En verder, ja, het laatste nieuws lees je natuurlijk op formule1.nl. Hoi, hoi.